Het wordt voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, de versen 14 en 15. Hebreeën 2, de versen 14 en 15, daar spreekt het woord des Heren aldus: overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood de niet doen zou dengene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Tot zover. Letten wij deze avond op Jezus Christus, die in ons vlees en bloed de beul heeft ontroond en de dood gedood. Jezus, dus die in ons vlees de beul heeft ontroond en de dood gedood. Wat het voorgaande betreft wil ik alleen nog even inhaken, omdat ik daar verleden week niets van gezegd heb, even heel kort. Op dat 13e vers. We hebben toen gelet. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. En hij schaamt zich nu niet hun bloed te noemen. En dat wordt dan bewezen uit de schrift. Als er staat in Psalm 22. Ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Dan vormt vers 13 ook weer een schriftbewijs. Daar staat, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Een aanhaling uit Jesaja 18. U begrijpt dat dit vers ook in het teken staat om uit het Oude Testament het broeder zijn van Christus te bewijzen. Alleen, u zou zich kunnen afvragen in welk opzicht wil de Heilige Geest met deze woorden die broederschap bewijzen. Wel, hij wil dat zo bewijzen. Daar staat, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. Nou, voor wat betreft de goddelijke eeuwige natuur van de zonen Gods, kun je niet direct zeggen dat die van nodig had te betrouwen op. Het betrouwen op, dat wordt gevonden, en ik spreek nu vanuit de situatie, zoals de schrift die ons openbaart, dat wordt bedoeld van een mindere op een meerdere. Je kunt wel op een rietstaf betrouwen om daarop te leunen, maar die gaat door je hand. Nee, de vaderen, zegt Psalm 22, die hebben op u betrouwd en ze zijn gered geweest. Maar ik ben een worm en geen man. Dat wil niet zeggen dat de Heere Jezus niet betrouwd heeft. Maar het wil zeggen dat hij ondanks alle betrouwen dat hij beoefend heeft op zijn God, dieper in de nood en in de ellende is gezonken dan de broeders, de vaderen. Nu, als nu duidelijk is dat dat vertrouwen hoort bij een bepaalde situatie, waarin de ellendige, de verlorene, die door Gods genade bezocht wordt, wordt toegeroepen, betrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Dan is het bewijs van de broederschap in deze woorden aldus. Christus heeft zich begeven op een zodanige wijze in het vlees, dat zoals nu die armen en ellendigen werden gemaand om op God te betrouwen, zo heeft hij ook in het vlees op God betrouwd. Voor hem was ook de weg het betrouwen op de levende God. Dat dit uitkwam onder de mens is duidelijk, als in Matthäus, als we daar lezen dat de mensen hem toeroepen als hij aan het kruis hangt, hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu helpt. Ze konden niet ontkennen dat de Heer Jezus in zijn spreken en in zijn handelen altijd op God betrouwde. Alleen, die vijandschap, die wil het zo zien. Als dat vertrouwen nou waar geweest is, nou, dan wordt het nu toch wel tijd, nu je daar hangt aan het vervloekte hout, om op God, dat God je helpt. Want als je dan op God vertrouwd hebt, en het vertrouwen wordt nooit beschaamd van hen die op hem bouwen, dan moet God nu toch wel ingrijpen. En in die zin wil de Heilige Geest nu uit het Oude Testament bewijzen. Zo is hij nu ook in die zin de broeders gelijk geworden. Die ellendige broeders die hadden van nodig om op God te vertrouwen. Om hem alleen te geloven. Dat zou je, op wie zou je dat nou buiten de mens toe kunnen passen? Want God is de volzalig in zichzelf. Maar nu heeft hij zo die menselijke natuur aangenomen. Dat hij ook in zijn leven, meer nog dan ieder ander, op God heeft betrouwd in de allerdiepste nood en de allerdiepste duisternis. Zoals er nou voor het volk geen andere weg is dan te betrouwen op de Heer. En in dat betrouwen komt ook hun zwakheid en hun onmacht en hun verkeerdheid zo sterk openbaar. Nochtans, dat is de weg om op hem alleen te betrouwen. Op de weg die hij zelf heeft geopenbaard. Zo wil de Christus geen andere weg ingaan. Maar hij wilde zo in het vlees komen, ons vlees, dat hij dat van nodig had om te beoefenen op God met zijn ganse hart te betrouwen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Ook dat is een bewijs tussen de eenheid, hij en de kinderen. Hier wordt als het ware benadrukt het gezin. Verband. Hij zal daar straks voor het aangezicht van God naderen met een familie, wiens vlees en bloed hij aangenomen had. Jesaja mocht ook wel zeggen, zie daar ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft. Zijn kinderen waren in dat opzicht bijzonder, dat de Heer ze geboren liet worden en dat ze een bepaalde naam kregen, die een prediking moest inhouden voor het volk. Een rest, een overblijfsel keert weer. Maar zo zal deze Heere en zaligmaker zo inkomen in die verloren broederschap, dat hij ze als zijn eigen zonen, zijn eigen kinderen, zijn eigen broeders, zal voorstellen. stellen aan de Vader. Laten we nu letten op versen die ons zijn voorgelezen. Overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Dit is een wonderlijke manier van betogen. Van iets duidelijk maken. De apostel gaat nog verder in, namelijk op de noodzaak van het inkomen in ons vlees en bloed. En de gewilligheid ook daartoe bij de zoon. Maar als je dus de opbouw van de woorden leest, dan zeg je, hoe moet je dat verklaren? Omdat de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Je krijgt hier min of meer een verplaatsing naar de eeuwige raad van God. God heeft in zijn eeuwig raadsbesluit kinderen. Dat hebben we ook al eerder gehoord, dat hij veel kinderen tot de heerlijkheid wil leiden. Maar dat leiden tot die heerlijkheid, dat gaat dwars door een weg waarvan wij geen bevatting kunnen hebben. Door de schepping en de val heen zullen die kinderen geleid worden tot de heerlijkheid. Dan lijkt het zo ook op het eerste gezicht of dat die kinderen de oorzaak zijn dat de Zoon van God ons vlees en bloed aangenomen heeft. Terwijl wij toch zeggen dat hij in zichzelf bewogen is geweest. Ik dacht dat wij dat allebei voor waar moeten houden. Dat God in zichzelf bewogen is, maar dat hij tevens tot een uiterste gegaan is in zijn eeuwige liefde tot zijn kinderen. Een eeuwige liefde die ondanks alles zal overwinnen. Door de zonde, de dood, de duivel en de hel heen zal God die eeuwige liefde doen zegevieren. Daar zijn dus deze twee zaken in die ik u al eerder genoemd heb. Enerzijds, God neemt redenen uit zichzelf. Maar hij neemt redenen uit zichzelf, uit eeuwige liefde, tot kinderen. Die hij tot kinderen wil doen zijn, tot kinderen wil maken en houden tot in alle eeuwigheid. Het is allerminst mijn begeerte om daar speculatief of wijsgerig over te spreken. Ik noem alleen bepaalde gedachten opdat wij zouden beseffen, het is een diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis van God. Onaspeurlijk, ondoorgrondelijk. Diezelfde God, die ons onder het oordeel des doods besluit, is diezelfde God die zondaren besluit in het oordeel van de gerechtigheid des levens. Dezelfde God die de rechter is treedt ook op als de redder die uitverkoren heeft in Christus, is dezelfde die al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. En dan komen wij alleen maar terecht. Ik noem het alleen. Want ik kan mij daar niet in terecht brengen. Dat doet God. Maar dan is er alleen nog maar ruimte voor het ondoorgrondelijke mysterie van Gods werk. In en door Christus Jezus in de zaliging van zondaren, die hij ondanks tot zijn kinderen en erfgenamen wil hebben. Al kunnen wij dat nooit begrijpen. Ik laat die gedachte even rusten verder. En we bepalen ons tot de achtergronden. Omdat nu de kinderen vlees en bloed, in werkelijkheid staat er bloed en vlees. Vlees en bloed deelachtig zijn. Wat is dat voor een benaming? Dat is een benaming van voor de mens. Die hem aanduidt als, ja, als geschapen, maar ook als een geboren wezen. Een wezen, een tastbaar, een zichtbaar schepsel. Met vlees en beenderen en aderen en bloed. Het bloed staat misschien voorop in het oorspronkelijke, om ons aan te duiden dat het bloed naar Bijbels gezichtspunt draagster is van het leven. Daarin al is als het ware het levensbeginsel. Dat bloed en vlees staat hier zonder een nadere aanduiding. Wij moeten daar dus ook uit concluderen dat de Heilige Geest niet zomaar bedoelt een mens te noemen zoals Adam was in de staat der rechtheid, maar zoals hij nu bloed en vlees geworden is, in alle zwakheid, ellendigheid en in zijn van God afgescheiden leven. Want hij heeft niet de natuur aangenomen zoals zij volmaakt was, zonder enig gebrek, zoals Adam haar had in het paradijs, maar hij heeft ons bloed en vlees aangenomen. Wel moeten wij onderscheiden dat hij geen zonde gekend nog gedaan heeft, maar hij heeft verdrukking en benauwdheid geleden in de dagen van zijn vlees. Hij heeft ook wat de zondaar maar een klein stipje ervaart, nadat het God goedend, maar hij heeft ook aangenomen het van God verlaten bloed en vlees. Dat vlees en bloed waarop het oordeel van God kon rusten. Hij heeft ons bloed en vlees, dat zijn wij deelachtig. Allemaal. Want wij zijn ontvangen en geboren. Wij hebben een vader en een grootvader, we hebben een moeder. En tenslotte komen we uit bij die gevallen Adam. Want pas als gevallen mens zijn er kinderen uit Adam en Eva geboren. Niet in de staat der rechtheid, maar in de staat der ellende. Als hier dus staat dat de kinderen, let wel, zoals God
ze aanmerkt als kinderen in zijn eeuwige liefderaad, in zijn eeuwige raad des vredes. Die kinderen die God wil hebben en houden, ondanks alles. Die kinderen die als kinderen voorkomen in Gods eeuwige liefderaad, die zijn vlees en bloed deelachtig. Die steken, zou je zo zeggen, in een verkeerd vel, ja, die zijn tot in merg en gebeente bloed en vlees. En in dat bloed en vlees kunnen zij God niet behagen. In dat bloed en vlees staan ze bloot aan het rechtvaardig oordeel Gods, dat vlees en bloed het koninkrijk niet kan beërven, want vlees en bloed onderwerpt zich de wet van God niet, en het kan ook niet. Het bedenken daarvan is vijandschap tegen God, ons vlees en bloed. Maar dat vlees en bloed, zou je zeggen, onze hele bestaanswijze, waarin gezondigd werd. Hoe kan God daarmee in contact treden? Hoe kan God, die naar zijn wezen rein en heilig is, tot dat bloed en vlees naderen? Er is immers een kloof, al merkt God in zijn eeuwige liefderaad zijn verkorenen aan als kinderen, dan moet er toch een weg zijn waardoor de doodsmacht waar ze in gekomen zijn, dat die vernietigd wordt. Dat ze worden vrijgekocht uit het geweld van een zeer sterke koning. En dat er een weg open komt. Dat ze inderdaad aan zijn hand als wettige kinderen en erfgenamen mee mogen delen in die goddelijke erfenis. En u kon met eerbied gesproken God met dat vlees en bloed niet te doen hebben. Al ligt daarachter een eeuwige liefde en een eeuwige vrederaad. God kan zich toch niet geven op grond van het recht. Dan zou hij als het ware gemeenschap hebben met onze boze werken. Zoals Johannes zegt, als iemand nou een andere leer brengt dan de rechte leer der zaligheid, groet hem niet op de weg en ontvang hem niet in uw huis, opdat ge geen gemeenschap met hem hebt. Hoe zou dan de heilige God met dat vlees en bloed aan één tafel kunnen zitten, zonder dat er iets gebeurt? Want het eigen karakter van Gods wezen, dat zou die stoppel en dat stro vlam doen vatten. Jesaja was een kind. Maar als hij die heilige God ziet, iets van die heerlijkheid, dan roept hij uit, wee mijner, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een onrein volk. God kon daar niet overheen en Jesaja voelde dat. Dat kan zo niet, ik ga eraan zo. Ik verzink. Er moest iets gebeuren. Toen kwam die engel met die kool van het altaar en roerde zijn lippen aan en zeide, uw ongerechtigheden zijn verzoend. Toen kon het wel. Voelt u, diezelfde God die in eeuwige liefde kinderen wilde hebben. Diezelfde God kan alleen maar met die kinderen aan één tafel zitten. Kan alleen maar met die kinderen feest vieren en blijde zijn. Als die kinderen uit het oordeel des doods zijn weggehaald. Nou moest lezen, omdat er kinderen van vlees en bloed deelachtig zijn. Omdat ze niet meer zullen ademen, even in de staat der rechtheid. Zo waren ze geschapen dat ze contact, gemeenschap met God konden hebben. Zonder dat er iets gebeurde. Zonder dat ze dood neervielen en versmolten. Dat kon, want ze waren goed geschapen. Maar nu zijn ze vlees en bloed geworden, die mens. Nu kan dat eigenlijk niet meer. Al zou met eeuwig gesproken, verder gaat niet. Al zou God in zijn eeuwige liefde zeggen, ik heb je lief. Hoe moet dan dat bij elkaar komen? Want het verdraagt elkaar niet in die zin dat wij zondaren zijn. Omdat nu de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn. Omdat die hier op de aarde liggen en niet meer in de hemel. En het hemelse contact missen. Omdat die kinderen armzalig zijn. En als dat vlees en bloed, als dat alles is, dan kunnen ze niet anders als zelfs de hemel als een hel ervaren, waarin ze verbranden. Maar nu staat er, en dat is dan ook de verborgenheid, ook een diep en hoogtepunt in dit hoofdstuk, omdat nu de kinderen vlees en bloedelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Mag ik het u even zo voorstellen? Daar staan in de eeuwige raad en het besluit van God kinderen, uitverkoren kinderen, die eeuwig zijn lof zullen verkondigen en in zijn gemeenschap zullen delen. Daar ligt Gods besluit. Nou werf mijn blik op de aarde, daar ligt vlees en bloed, kinderen des torens gelijk, alle anderen, zo openbaar, zei ze, ze zijn niet beter, ze zijn van eenzelfde verdorven stamvader afkomstig. En nu waar die kinderen daar staan, in die eeuwige raad van God, met daar, ook in het besluit van God, want God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend, daar dat vlees en bloed door de zondeval ligt, daar afgescheiden van God op de aarde, en de duivel en de zonde zwaait de scepter. Daar is nu de eeuwige zoon naar voren getreden. En hij heeft door de vader daartoe verkoren en verordend. Hij heeft op zich genomen om de vijand op zijn eigen terrein te gaan bestrijden. Maar hoe kan hij dat vlees en bloed helpen? Hoe moet hij dan ons bij de hand grijpen? Hoe moet hij de dode leven roepen? Want hij is toch met de Vader God te prijzen tot in de eeuwigheid. Hij is toch niet minder heilig dan de Vader. Hij is toch ook niet minder rechtvaardig dan de Vader. Als hij nou zo in zijn Godheid als het ware van de hoge hemel neerdaalt, dan moeten wij niet denken dat het met die zoon wel mee zal vallen. Want Johannes, een kind, toen hij de heerlijkheid van de zoon zag, toen viel hij als dood aan zijn voeten. En dat was de zoon in de staat zijner verheerlijking, als de middelaar. Als nou die goddelijke persoon des zoons, die goddelijke natuur hier zou komen, zijn wij daarmee gered? Zijn wij daarmee behouden? Kan er dan een weg komen uit de chaos van onze verlorenheid en schuld om weer tot God te geraken? Nee, dat kan niet. Nu staat daar in de schrift de geheimenis, de verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Nou gaat hij zich niet openbaren als God alleen, of uitsluitend. Maar hij gaat zich openbaren als God in het vlees. Als het woord dat vlees geworden is. Het woord dat ontvangen en geboren is uit de maagd Maria door de kracht des geestes. Maar toch wel degelijk ons vlees en bloed. Volkomen. En zo komt hij als het ware in die duisternis van bloed en vlees. Naar de zonde en de duivel de scepter zwaaien. Tot op zekere hoogte. Anders kon hij niet verlossen. Die daar hij rijk was, moest in die armoede inkomen. Die daar hij hoog verheven was, moest in die lage staat ons de hand reiken. Die geen zonde gedaan of gekend had, moest tot zonde gemaakt worden. Die geen schuld had, moest nochtans in die familie inkomen die volledig bankroet was gegaan. Om God met eerbied gesproken en die familie die hij had uitverkoren, om die er bovenop te werken. Ik zeg het met eerbied hoor. Anders kon het niet. En omdat nu die kinderen vlees en bloed dat in zo'n desolate van God verlaten stand eigenlijk zijn terechtgekomen, al volvoerde God dat vonnis niet direct, maar wel wel verdiend. Omdat die kinderen nu van God afgescheiden zijn en hier in bloed en vlees alles hebben, eigenlijk hebben ze alles in vlees en bloed. Want vlees en bloed kan nu na de zondeval zonder God in eigen bewustzijn. In principe kan er niks zonder God, maar het gaat nu om de bewustzijn. Dan kun je gerust zeggen, een mens kan de Heere missen. En de Heere zegt zelf, mijn volk heeft mij vergeten, dagen zonder getal. Dan mag ik toch uit concluderen, als een mens zijn natje en zijn droogje heeft, dan heeft het niet al te benauwd. En hij is nog een beetje gezond en hij kan een beetje doen wat zijn hand vindt om te doen. Dat hij wel zonder God kan leven in zijn bewustzijn. Dan valt ook de volledige nadruk daar op dat God niet wil leven zonder de kinderen. Dat is het grote wonder in de genadeverkondiging. Daar ligt vlees en bloed van kinderen notabene, die hij lief heeft met een eeuwige liefde. En wil zijn goddelijke natuur als het ware verbergen, ontledigen achter de zwakheid van de menselijke natuur. Ja, hij wil die menselijke natuur aannemen in de welke gezondig was. En alzo de vervloeking die op ons rustte, op hem laden. Kijk. Zo komt hij in vlees en bloed, zo is hij desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood niet doen zou, degene die het geweld des doods zal, dat is de duivel. De duivel. Ja, de duivel, die voert een schrikbedienst. De duivel, staat het, die heeft het geweld des doods. Betekent dat dat de duivel een almacht heeft in de dood? Dat kun je niet zeggen. Want de duivel kan in principe ook niets beginnen buiten God. Hij kan ook niet ons, met eerder gesproken, de dood aandoen. Dat God kan zeggen, deze nacht zal je sterven, dwaas. En in die zin heeft de duivel deze macht niet. Want als dat zo was, dan had met eerbied gesproken het graf van de Heer Jezus wel dicht gebleven. Maar weet je wat dat wil zeggen? Die duivel heerst in de dood. Zijn heerschappij bestaat uit dood. Er is nog een punt. Die duivel is de aanklager, de Satan, de hinderaar, de tegenstander van God. Die duivel die weet, anders had hij zo zijn best niet gedaan, dat de bezoldiging van de zonde is de dood. Dat weet hij. Nou is het bij de duivel niet de liefde tot het recht. Dat niet, maar het is de liefde tot zijn eigen verderfelijke begeerte. Maar het is wel tot op zekere hoogte. Een hond, een beul, die klaar staat dag en nacht om ons te wurgen. Om ons te brengen waar we thuis horen. Die als het ware de hemel bestormt met verzoeken, jankend en biddend, wanneer God zijn eigen woord toch eens vervullen zal aan ons, dat we in de dood terechtkomen. En dan wordt de dood hier bedoeld als een omschrijving van de volle dood, de geestelijke dood, de eeuwige dood, en de lichamelijke dood en de eeuwige dood. Als een jankende hond is hij bezig, want niet uit liefde tot Gods recht, dat hij medelijden met God heeft, dat wij zijn recht zo geschonden hebben. Daaruit handelt hij niet, maar enkel uit een duivelse wil, om zo snel mogelijk die schepselen bij zich te hebben in een eeuwige onmogelijkheid van zaligheid. Die duivel heeft dus een geweld des doods. Die duivel zegt, God, wanneer mag ik Jan, Piet, Klaas, wanneer mag ik hem meenemen? Moet hij nou nog langer leven op de aarde? Heeft hij nog niet genoeg gezondigd? Het wordt nou toch wel tijd dat ik hem opberg waar hij thuis hoort. Voel je hoe scherp die zaken liggen. Want al heeft hij dan geen almacht, die duivel, hij weet zelf wel dat God van zijn recht geen afstand doet. En omdat er misschien een heimelijke angst is dat hij denkt, ja, wie weet wat God uitgedacht heeft, want hij weet niet alles. Hoe eerder ik de schepselen allemaal volledig in diezelfde onmogelijkheid waarin ik zelf nu ben, hoe eerder ik ze allemaal daarin heb, hoe beter, hoe veiliger. Dus hij handelt uit liefde tot zichzelf. Niet uit liefde tot het recht. Maar ergens kun je zeggen, ja, wat moeten wij zeggen? Wat moeten wij zeggen? Zoals wij Adams kinderen zijn, kunnen wij dan als Adams kinderen van vlees en bloed, als we nou die zaak juridisch zouden bezien, kun je dan zeggen tegen die deurwaarder, die beul, hè, die komt, die zegt, het is tijd, kom op. Het is tijd hoor. Je weet het vonnis. En dat hij ons beetpakt. Dan kunnen wij wel schreeuwen er tegenin, maar ergens voelen we aan, hij heeft nog gelijk. Hij heeft nog gelijk. Gij zult de dood sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. Dan blijft er nog maar één ding over. De Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u, die Jeruzalem nog verkiest. Dat ene. Wat Zacharias in een visioen te zien krijgt. Maar wij kunnen als vlees en bloed, ja, wel schelden, maar het helpt ons niet, want we schelden ons eigen er verder in. We hebben eigenlijk niks te zeggen. Buiten Christus omgerekend hebben we niks te zeggen. Is de duivel gewoon degene die heerst in de dood? Dan gebruikt hij het geweld en als tijd is, zegt hij, kom mee. Dan gaat de deur vergoed in. Hoe moet die duivel aangepakt worden, want die zit daar op een troon van je welste. Het is niet de troon van God, maar het is wel de troon van zijn helse macht en zijn zeggenschap eigenlijk. Die wij hem eigenlijk zelf gegeven hebben, want wij hebben hem gekozen, de zonde gekozen, boven God. Zij is een soort trawant van ons. Hoe moet die beul, want die werkt als een beul hoor. Als een beul. Kun je van God uiteraard niet zeggen. Nee. Daar kunnen wij haast niet over denken. Maar de Heere zal nooit een mens verdoemen zoals de duivel een mens verdoemt. Daar moet je maar rekening mee houden. Dat als de Heere een mens veroordeelt, zal het anders gaan dan dat de duivel het doet. Want de motieven zijn geheel tegengesteld. De duivel handelt alleen uit zijn diepe vernielzucht. En God handelt rechtvaardig. Maar hoe gaat die helvorst nou van de troon? Die beul, die de mens tenslotte beetgrijpt en zegt, ik heb gehoord dat het tijd is. Ik heb gehoord wat de dokter gezegd heeft. Je hebt nog een klein poosje te leven en ik neem je mee. Wie moet die man, wie moet die geest, die duivelse geest nou beletten? Ja. Kan God dat zomaar doen? Ja. Kan God dat zomaar doen? God doet het ook. Maar kan God dat als God zomaar doen? Dat kan niet. Die duivel kan alleen maar verslagen worden met zijn eigen, op zijn eigen terrein. Je zou zeggen met zijn eigen pijl. Door zijn instoken en door ons luisteren zijn wij tot bloed en vlees geworden. En daarom rust het oordeel Gods op ons. Nou kan die Satan, die geweldenaar, die beul die op de troon zit, die kan alleen maar beetgepakt worden vanuit dat vlees en bloed. Wat er nou eens één zou zijn waar hij zijn tanden op stuk bijt, die er doorheen komt. Want van de mens is er nooit iemand teruggekomen. Van de mensen van vlees en bloed, van de Adamskinderen, is er nooit iemand teruggekomen. Je kunt zeggen, nou afgezien dus van het geloof dat zich richt op de dingen achter het gordijn, op datgene wat God bereid heeft, afgezien van dat en van de genade kun je zeggen, die duivel die heeft het gewonnen. Die is heel zijn leven aan het morrelen en aan het wurgen, totdat we tenslotte lichamelijk de een of andere ziekte krijgen. En die krijgen we meestal wel. Ongevraagd ergens misschien, maar het doet niet de zaken. Je krijgt wel de een of andere ziekte. In kort bestek of lang bestek. Maar tenslotte zou je haast zeggen, de schroeven zo lang aan, die dood. De duivel zegt, de adem is eruit. Nee. En dat kan in successie, in opvolging, allemaal maar doorgaan. Van ene jaar in het andere, van de ene eeuw tot de andere. Maar Christus sprak dat wonderbare woord in zijn omwandeling op aarde. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Want die troon, dat is als het ware, die staat opgericht in die Satans hemel. Waar hij als een vorst en een meedogenloze beul alleen maar onze executie beoogt om dan het restant van ons mee te nemen. Christus zag hem eruit vallen in de geest. Zag hij die Satan als die overste van de wereld en van alle mensen, zag hij hem volmaken. Nu. Hij is de dood deelachtig geworden, of het vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet zou doen. Dat kon alleen maar door de dood heen. Moeilijke woorden, maar dat geeft niet. Als de betekenis maar enigszins in onze ziel mag gevat worden. Ik zei, zolang die duivel blijft eten, zonder dat ooit dat hij ergens op stuit, zodat zijn baktanden breken, zolang dat zo is, zou je haast zeggen, vreet die duivel de hel wel vol. Want er is geen punt, geen moment van onderbreking dat hij zou zeggen, die duivel, nou kan ik niet meer. Nou ben ik uitgekoud en uitgegeten. Dat moment, dat komt er niet al zolang hij op dat vlees en bloed zit te kouwen. Eet en vreet hij maar door. Denk nou eens in, nou komt er ene die begeert ons vlees en bloed. Om gebeten te kunnen worden door de dood. Om gebeten te kunnen worden door de hel. Om de druk te aanvaarden van de toren Gods die op bloed en vlees rust. En dat is nou het ontzaglijke, het dodelijk tijdsgevricht. Nou komt de Satan op een moment, het begon ook al heel duidelijk bij de verzoeking in de woestijn, dat Jezus Christus staande bleef. Maar heel zijn leven lang heeft de Satan Jezus geprobeerd te verleiden. Want de Satan dacht, dat kan ik wel, jij bent een mens, van vlees en bloed. Ik zie wel hoe moe je bent, hoe honger dat je hebt, hoe verdrietig dat je bent, hoe benauwd dat je bent, hoe dat je ligt te zuchten en schreeuwen naar de hemel. Ik moet jou wel kunnen vermorzelen. Zo dacht hij. Maar hij verkeek zich dat deze mens, nochtans, sterker was dan alle schepselen, dat deze mens een wereld kon dragen. Kijk, en zo loopt nou het zinsverband, de bedoeling. Zolang die duivel voortvreet en hij als het ware niks anders kan halen dan dood en verderf gaat hem zoeken. Maar nu komt hij op een punt op Golgotha's heuveltop en al eerder, maar op Golgotha's heuveltop is het het dieptepunt. Daar zet de duivel de tanden in en dat is het ontzaglijkste in de van God verlaten. En als hij schreeuwt van God verlaten te zijn, dan hoef je niet te vragen hoe alle helse geesten toen alles op alles hebben gezet om hem te verdelgen. Want een van God verlaten mens is toch alleen maar een zacht hapje, dat is toch vlees en bloed. Dat slorpt die Satan toch rustig op. Een van God verlaten mens is toch een mens in de wanhoop. Is toch een mens die God lastert vanwege de plagen, al is die nog zo christelijk of godsdienstig geweest in zijn leven. Maar als echt God hem verlaat, dan hou je niet anders dan vlees en bloed over. En wat is vlees en bloed anders dan vijandschap tegen God, dat zich niet onderwerpt? En daar begint nu die duivelsmuil, die beul begint daar te wankelen. Daar begint hij aan zijn eigen wraatzucht als het ware ten onder te gaan. Want in plaats dat hij deze zoon kan nemen, geeft die zoon zich in zijn muil, deze zoon des mens. Hij hoeft er niet voor te vechten. Is er iets te halen, dan is er iets te halen. Is er niets te halen bij deze zoon des mensen, dan moet de duivel het zelf maar ondervinden. Dat er niets te halen is, er is niks meer te verbranden. Er is niks te verteren, want de hel is tot hem gekomen. En de hel zal hem moeten uitspuwen, want er is geen bedrog in zijn mond geweest en geen onrecht. Zelfs toen God hem verliet en daar dat arme bloed en vlees hing te lijden aan het vervloekte hout, toen juist riep dat arme bloed en vlees door een waarachtig betrouwen op God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Al was de vaderlijke gemeenschap en verbinding doorbroken. Want toen kwam die eeuwige dood die bij ons volgt na de lichamelijke dood. En die geestelijke dood waarin wij geboren worden, die kwamen op hem. Toen verkeerde hij dus in zulk een verbondenheid, dat hij kwam op het uiterste punt waar de mensen normaal nog niet zijn. Normaal zijn wij er pas bij wijze van spreken als onze adem uitblazen. Dan lees je van die man en hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Maar Jezus Christus hing aan het vervloekte hout, levende te sterven in de pijn. Toen hij nog in het lichaam was, toen hij nog vlees en bloed was. En toen heeft hij Gods hand gekust. Hij heeft de roede der gerechtigheid omhelst. En hij is gebleven bij een onwankelbaar vertrouwen. Dat vertrouwen verliest hij als er nu wat gebeurt. Als er op Golgotha wat gebeurt. Als de mensen gelijk hebben, dan is het hele verlossingsplan Gods een leugen. Dan zijn we allemaal verloren. Dan hebben we tevergeefs geleefd en vergeefs geloofd. Hij heeft het tot God betrouwt dat hij hem nu helpt. Maar dat is nou juist de hulp van God aan die kinderen. dat deze zoon, ondanks zijn onwankelbaar vertrouwen, niet van het kruis wordt afgehaald. Maar laat nu maar vreten aan hem, alles wat zich aan hem te goed wil doen, mensen op de aarde, duivelen die rond hem heen zijn, laat ze maar proberen of ze iets kunnen bereiken. Of hij ook tot vertering overgaat, zoals wij tot vertering overgaan door de zonde, onze geestelijke vertering bedoelen. Kijk, en dat is nou een steen die kan de duivel niet verteren. Dat zwakke Gods is sterker dan de mensen, want aan ons heeft de duivel een zacht maaltje. Stikt hij zo door. Maar als hij die zoon in zijn mouw probeert te nemen, dan dijt als het ware die Christus, die dijt uit zodat zijn kop uit elkaar spat. Hij kan het niet meer verwerken, want er is niks meer te verwerken. Het rechtvaardig oordeel Gods is uitgevoerd. De straf is gedragen en hij heeft geen bedrog in zijn mond gehad. Wat blijft er dan nu over? Nu kan er gebeten worden. Er kan van alles gedaan worden. Maar het is uit als Christus roept. Het is volbracht. En de geest geeft. Dat is omdat hij geroepen heeft. Het is volbracht. Is het ingaan in de lichamelijke dood. Is als het ware de bevestiging. Doe maar wat je kunt, duivel. Heb je nog meer pijlen op je boog? Ik ben aan het einde gekomen. Ik heb het werk dat God mij op de hand gezet heeft te doen, heb ik gedaan. Heb je nu nog meer? Ik niet meer. Ik heb geroepen, het is volbracht. Ik mag nu de geest geven. Nou komt er in die successie, die opvolging, waarin de duivel de ene mens verslindt na de andere. De vader en de kinderen en de kindskinderen, en zo ga je maar door. Daar komt opeens een punt dat hij niet verder kan. En als Christus dan sterft, terwijl hij de dood als het ware heeft opgegeten, de dood in zich op willen nemen, dat hij de dood heeft gesmaakt, en de dood de beul die dood hanteert, die daar zijn heerszucht in uitleeft en zijn duivelse rechten, hij heeft niets kunnen bereiken. Dit is onverteerbaar voor de oude slang. Dan is er het keerpunt. Dan is er een godswonder gebeurd, dat wij nooit en te nimmer kunnen doorgronden. Dan is met dat ingaan in de dood de beul van zijn troon afgestoten, want het steekt hem in de keel. Hij kan niet meer. Die gestorven is, dat geldt van die dierbare Christus, die is gerechtvaardigd van de zonde. Want hij is gestorven nadat hij heeft geroepen, het is volbracht. Dan kun je ook sterven. Als hij dat op geen goede gronden uitroept, het is volbracht, dan kun je niet sterven. Die niet kan zeggen, het is volbracht, die kan niet sterven. Want dan ben je niet klaar, dan is het niet af. En dan hoorde die dood ook tot zijn vernedering, toen hij die dood toch wilde ingaan, tenslotte die lichamelijke dood, door de geest te geven. Zoals het blijkt, gans en al beslecht. Alleen het stempel is nog nodig. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat God openlijk afkondigt van de hemel. Het is waar. Er is betaald. De prijs is geleverd. Er is niets meer wat ik nog te eisen heb. Omdat hij door de dood niet doen zou, degene die het geweld des doods had, de duivel. Hij is van de troon, die beul.
En dan weet ik wel, wij willen hem misschien weer opzetten, maar hij is van de troon. Christus is als de tweede Adam, het hoofd van het verbond, het hoofd, het representerend hoofd van zijn kinderen en van zijn broeders. Is hij op deze broeder gestoten en daar heeft hij zich de dood aan gegeven. Teniet doen zou, dat betekent verpletteren. Door de dood heeft hij de duivel verpletterd, verbrijzeld, is afgelopen. Er is een zo grondige kink in de kabel gekomen, dat dit is een ommekeer. Dit is het midden. Oh, en zo heeft hij de dood gedood. Het is een mens eigen om bang te zijn voor de dood. Het uit zich meest in een angst voor de lichamelijke dood. Maar toch, op de achtergrond van alles staat de huivering voor het onbekende. Wat dan? Zal de dood het einde zijn? Nee. De mens die onder Gods woord leeft, die weet wel beter, de dood is het einde niet. Maar op de dood volgt het oordeel, want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alle mensen zitten in de slavernij. Allemaal. Maar de meesten voelen het niet. Nee. Daar zal dit dan misschien ook niet voor gelden. Want er wordt hier geen algemene verzoening geleerd en verlossen zou al degene. Het gaat over de kinderen waar het in het hele verband over gaat. En nu is die dood ook een zaak van vrees. Die houdt ons in de vrees. Vrees voor de dood. Is dan ook vrees voor God. Vrees voor het oordeel. De wetenschap dat ik niks van mijn leven heb gemaakt. Zoals God mij geschapen had in het paradijs. Kun je ook toepassen als je genade van God ontvangt. Kan je dat nog wel toepassen. Want dan mag je aan de ene kant misschien wel eens zien op de kracht Gods. Die werkt in de harten van zondaren. Maar er blijft zoveel gebrek, zoveel ellendigheid bij de Allerheiligste over. Dat wat dat betreft kun je nooit anders dan vrees koesteren. En door die vrees ben je de dienstbaarheid onderworpen. Dat betekent ben je in een bepaalde vorm van slavernij terechtgekomen. Slaaf van de vrees. Slaaf van de angst. Slaaf van de duivel. Angst voor God, wat moet er gebeuren? Nu houdt dit evangelie in, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is en zo de dood heeft ontroond. Verlossen zou. Volkomen. Al degenen die met vrezen des doods door alle levende dienstbaarheid onderworpen waren, dat woord is zeer diepzinnig. Er staat verlossen zou al degenen die de zijne zijn, mogen je erbij denken. Maar er staat niet dat hij ze verlossen zal van alle vrees des doods in de eerste plaats. Want waar zou je nog op kunnen verkijken? Er zijn stoïcijnen geweest en andere mensen die met een ware doodsverachting dit leven hebben verlaten. Er zijn mensen die net zo makkelijk over de dood praten en in de praktijk ook zo beleven. Dat zegt. Die hebben geen vrezen des doods. Nee, de verlossing van hen die met vrezen des doods in de dienstbaarheid bevangen waren, onderworpen waren. De duivel had zonder de knoet. Hij zegt, wacht maar, ik kom je wel halen, want ik weet waar je thuis hoort. Dan gaat hij diegene verlossen. Daartoe heeft hij die duivel van de troon gestoten en die dood gedood, omdat er verlost moest worden. Toen hij stierf, toen hij voldaan had, toen hij volbracht heeft, toen heeft de ganse kerk in hem meegeprofiteerd van de arbeid zijner ziel. Ik zeg erbij, daar is een kruimeltje geloof toe nodig om dat te geloven. Maar als je het geloven mag, dan staat het zo vast.
als Gods gewijde bergen.
Verlossen zal al degenen die met vrezen des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen, verlossen van dat oordeel. De dood heeft het niet meer voor het zeggen. De duivel kan het wel willen, die kan je wel willen meeslepen, maar je hebt helemaal geen gelijk, want in plaats van die helse geest zou God hemelse troongeest zenden om je te dragen in Abrahams schoot.
Je kan misschien zelf ook nog wel eens denken, maar je denkt verkeerd. Want het is een eeuwige en een volkomen verlossing. Door die offerand van diegenen die al hun leven liepen met op de achtergrond de angst. Oh, nou gebeurt het, nou ga ik eraan, nou moet ik sterven, nou moet ik.
Ja,
onbegrijpelijk. Heel onbegrijpelijk. Dat hoorde thuis in dat pakhuis. Het hoorde daar gewoon thuis. Een andere sfeer is daar niet denkbaar. Of je moet proberen dat met een beetje uitwendige lol allemaal van de baan te schuiven. En te zeggen, nou ja, vandaag leven we nog, vooruit maar. Maar die een klein beetje eerlijk is, die zegt, ja, wat is dat eigenlijk toch de achtergrond. Hè? De dood die nergens naar vraagt en die zegt, ben je klaar of niet, Kat? Doet niet de zaak, kom op. Zou je toch graag dit of dat over sprake van? Hoor hij nog graag je kinderen gezien een beetje dit en dat? Niks mee te maken. Sterf. Ik breng je wel bij je wezen. En nou zegt ons het heilig woord dat hij door die strijd, dat in dat vlees hem, door de dood, hij wilde leven om te sterven. Dat hij nou door die dood, die geweldenaar heeft ontroond, de dood heeft ontroond, en al diegenen verlost die zo bang zijn. Bang zijn. En waar zegt hij dat om? Opdat wij niet al te bang zouden zijn. Jij kunt zeggen, ja man, hou alsjeblieft op met die grote praat. Ja, dat weet ik wel, maar vergeet niet dat het de duivel eigen is om een mens in het dienstbereik te houden en om het evangelie aan alle kanten in te korten. Zodat en de prediking en wij naar ziel en lichaam verdrongen worden of doordrongen worden van die werkelijkheid van kanker en van hartinfarct die we misschien best wel zullen krijgen hoor. Heus wel, daar sterven toch de meeste mensen aan en wie weet wat er nog meer van kan gebeuren. Daar wil die ons altijd van doordringen. Maar het evangelie zegt, nee, er is iets totaal anders gebeurd. Ga geen centimeter opzij, zegt het heilige evangelie, arme zondaar, ga niet opzij. Als jij ervoor in moest staan, ja nou, dan was het toch een kwaaie om in zo'n zaak staande te blijven. Maar Christus is staande gebleven, al wordt dan je aardse tabernakel gesloopt. Er is hier geen beul meer. Het is slechts naar Gods wil. De aflegging van alles wat je nog hindert en in de weg staat. Het is het verlies van een lichaam der zonde en des doods. Het is een uittrekken op die aarde waar de duivel, hoewel hem de tanden uitgebroken zijn, waar hij toch nog zo'n rumoer maakt en probeert de kerk van God te benauwen. Denk erom, dan houdt ook dat evangelie in. Dat wij in beginsel in hem volkomen. Maar dat wij ook in beginsel verlost mogen worden. Van die vrezen des doods en der dienstbaarheid. Want het is volbracht. Kijk dat je ligt te krimpen van de pijn. Dat is dan ook niet. Dat is dan, ja, dat kan gebeuren. Dat is wel erg, maar dat is het ergste niet. Dat kun je soms niet tegenhouden. Maar als het geloof de tanden maar op elkaar mag zeggen, ja dood, jij denkt misschien daarvoor dat je wat gewonnen hebt, maar nou verlies je het kleinste, het laatste verlies je ook nog. Je verliest nou alles. Want je hebt nog een poosje, je hebt die vaart, oh en ik beklaag mijn droevig karakter en een bedroevige aard, maar je hebt nog een poosje, hebben je met mij kunnen spelen zo af en toe, hè?
Je hebt nog je best gedaan, hè, om een slechte gedachte van God te geven, een hoge gedachte van mezelf. En je hebt je best gedaan om al de zwakke plekken af te tasten, en dan had je vaak nog succes ook. Je werkte op mijn drift, of op mijn hoogmoed, of op mijn vleeselijke lust, of de begeerte der ogen, of op mijn onverzadigbaarheid, en noem maar op. Maar, zegt het geloof, en het zet dan de tand wel op elkaar. Dat zegt, maar dat draag ik niet kwijt. Dat mag ik verliezen. Je verschrikt mij niet als een brenger van oordeel. Als een vloek, want die is door Christus weggedaan. Je bent nog alleen maar een werktuig. Een werktuig. Want ik heb het eeuwige leven in Christus Jezus, zijn geliefde zoon. O mensen, je moest eens denken. Kijk, je denkt misschien bij je eigen, dat gaat zo makkelijk niet, maar dat weet ik wel. Maar je moet eens denken dat als ik dat tegen u zeg, denk je dat de duivel dan niet probeert er doorheen te praten? Gerust wel. De duivel, die probeert er heus doorheen te praten. Die zegt, wacht maar, ik zal wel eens krijgen, ik zal wel eens dit en wel eens dat. Maar, kijk, dat is nou juist de goede strijd des geloofs. Aan de ene kant zou je in elkaar krimpen van ellende, van weedom, als je ziet wat er van ons terecht komt. Dat je zegt, daar liggen we nou op ons bedje. Daar liggen we nou met de doodsroffel in onze keel. Uitgemagerd, uitgeteerd. We kunnen niks meer. We kunnen niks meer praten, ook niet meer spreken. En niks meer. Zo schildert de duivel het voor. Maar de geest des geloofs zegt, nog een weinig geduld, nog een enkele schrede, vrees niet, ik heb die test, duivel en wereld, heb ik overwonnen, wees goedsmoeds. Je hoeft niet te lachen, dat valt niet mee natuurlijk, als je geen raad, je hoeft alleen maar kiespijn te hebben, en dan vergaat het lachen je al. Dus ik bedoel, ja, je hoeft geen toneelvoorstelling op te voeren, hoor, in tijden van pijn. Laat dat maar aan de Mohammedanen over. Die kunnen allemaal sterven voor het goede doel. Dat kunnen wij niet. Maar de geest des geloofs zegt, wel, gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgevricht daar mijn ziel gered, toen de dood zijn tanden stuk brak op u. En het geloof zegt, wel, ik zal door vijand zwaar niet sterven. En jullie moeten, als ik sterf, maar dan sterf ik niet. Hè, maar dan zou je genezen zijn, als je de kracht nog had om te zeggen, vrouw, kinderen, alsjeblieft, kijk niet zo benauwd, kijk niet zo bedroefd. Ik hoop dat jullie het beter nog krijgen als nu, terwijl ik geleefd heb. Kijk niet zo benauwd en alsjeblieft, maak er geen drama van. Want als je daarover wil praten, is er maar één ding dat ons begrip ver te boven gaat. Dat is die lijdende en stervende Christus aan het vervloekte hout des kruis. Als je daar nou een oog voor mag hebben. Dat zou ik graag willen. Eerlijk persoonlijk zou ik dat graag willen. Dat zou ik naar hunkeren. Zeg, ach Heer, alsjeblieft. Laat de mensen de deur maar een beetje dicht houden. En zeg, het is in orde, mensen. Er is niet veel meer te praten. Er is niet veel meer te doen. Niet veel meer te bidden. Maar nog even een beetje verder. En daar is Hij. Mijn vriend en overwinnaar, mijn oudste broeder. Kijk, dat is troost van het evangelie. Dat is nou een blij, wanneer de Heilige Geest het toepast aan het hart, is dat nou een blijmakend evangelie. Het kan zijn dat de Heilige Geest je zo een ogenblik bovenuit tilt, dat je net denkt, ik begin mijn verstand zachtjes aan te verliezen, of net denkt, nou ze mag mij ook wel ergens neerzetten in een hoek of zo, want ik weet het ook allemaal niet meer. Dat de Heilige Geest zegt, kom nou. Kom, er is geen reden toe. want uw koning en priester heeft overwonnen voor eeuwig. En wat verschrompelen dan al die andere dingen? Je hoeft het niet te denken, maar als je het proberen denkt, dan raak je er niet van in te grote paniek. Dat je vannacht nog een hartverlamming krijgt. Of misschien van de week nog. Raak niet erin paniek. Denk, nou ja, wat moet dat? Moet dat maar? Maar, er is er één die heeft overwonnen. De dood verslonden tot overwinning. En hij houdt de zijne vast tot in alle eeuwigheid. Ik hoop dat bij alle ervaring in dit leven, alle tegenslagen, alle verdrietelijkheden, alle moeilijkheden, alle zorgen, alle ziekten die er ook zijn, dat de Heilige Geest dit ook waarachtig in onze ziel afdrukken. Al zijn we er niet altijd bij met ons hart, maar dat we toch door de benauwenis heen nog eens mogen glimlachen en zeggen, vijand, gaat me wel hard gestoten en tot vallens toe mij onderdrukt, maar je hebt het verloren. Want onder mij zijn eeuwige armen. Amen.